Ik was inderdaad van plan om zelf te bidden en om te citeren, want wij hebben deze schat in aarden vaten, zodat de kracht die alles te boven gaat van God is en niet van ons. Dat was het gebed wat op mijn hart lag. We hebben het ook gezongen daarnet. Het is altijd heerlijk om als spreker te merken hoe dat God helemaal apart in de zangleider zijn werk doet en in de spreekvoorbereider zijn werk doet. En hoe die dingen toch mooi, vaak toch mooi overlappen. We gaan dus niet doen wat je misschien verwacht. We gaan niet naar Petrus. Ik heb mijn preekreeks over Petrus, of van de brief van Petrus, bewust onderbroken. Omdat ik de focus elders wil leggen. We zijn op weg naar kerst. En het is goed om ook als kerk op weg te zijn naar kerst. En toen heb ik gezegd van nee, geen Petrus, het zal een ander verhaal worden deze keer. En ik ben dankbaar voor het evangelie van Lucas. Lucas was geen apostel. We weten niet goed, of misschien weten we het wel, maar ik heb het niet opgezocht dan althans. Of hij erbij was, wanneer hij erbij was. Heeft hij Jezus persoonlijk gekend of heeft hij het alleen maar van horen zeggen? Wat we wel weten is dat hij, als het ware als een journalist, als een geschiedschrijver, op zoek is gegaan. Op zoek gegaan naar verhalen. Op zoek gegaan naar, wat is daar allemaal gebeurd? En op zoek gegaan naar details die we in het evangelie van Lucas vinden. Die had hij ze niet opgeschreven, was hij niet op zoek gegaan, nieuwsgierig, van hoe is het precies allemaal gegaan, dan hadden we het niet geweten. En dus een aantal dingen die ik vanmorgen met jullie aan jullie wil voorlezen en waar ik even wil bij stilstaan, die hebben we dankzij dat levenswerk van Lucas, die op zoek is gegaan. En heel veel gereisd heeft, heel veel interviews heeft gedaan van Maria, gaan we samen koffie drinken? Ik wil horen hoe het allemaal gegaan is. En hoe is dat gegaan? En ik heb gehoord dat dat gebeurd is. Was je daarbij? En wat weet je daar nog van? En zo moet het gegaan zijn. Dus we gaan lezen wat Lucas heeft opgeschreven. En we gaan het niet helemaal lezen natuurlijk, het hele evangelie. Maar ik wil wel lezen het eerste hoofdstuk van het evangelie volgens Lucas vanaf vers 26. Dus Lucas, hoofdstuk 1, vanaf vers 26. En ik ga helemaal doorlezen tot vers 56. In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazareth in Galilea, naar een meisje dat was uitgehuwelijkd aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Het meisje heette Maria. Gabriël ging naar het huis binnen en zei: "Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je." Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. Maar de engel zei tegen haar: "Wees niet bang, Maria. God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren en je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en zoon van de Allerhoogste worden genoemd. En God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jacob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen." Maria vroeg aan de engel: "Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad." De engel antwoordde: "De Heilige Geest zal over je komen, en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt heilig worden genoemd en zoon van God. Luister, ook je familielid Elisabeth is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap. Want voor God is niets onmogelijk." Maria zei: De Heer wil ik dienen. Laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd. Daarna liet de engel haar weer alleen. Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar een stad in Juda, waar ze het huis van Zacharias binnenging en Elisabeth begroette. Toen Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. Ze werd vervuld met de Heilige Geest en riep luid: De meest gezegende ben je van alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van je schoot. Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar mij toekomt? Toen ik je groet hoorde, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan. Maria zei: Mijn ziel prijst en looft de Heer. Mijn hart juicht om God, mijn redder. Hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares. Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen. Ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan. Heilig is zijn naam. Barmhartig is hij, van geslacht op geslacht, voor al wie hem vereert. Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm, en drijft uiteen wie zich verheven wanen. Heersers stoot hij van hun troon, en wie gering is, geeft hij aanzien. Wie honger heeft, overlaat hij met gaven, maar rijken stuurt hij weg met lege handen. Hij trekt zich het lot aan van Israël zijn dienaar, zoals hij aan onze voorouders heeft beloofd. Hij herinnert aan zijn barmhartigheid jegens Abraham en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid. Maria bleef ongeveer 3 maanden bij haar en ging toen terug naar huis. Tot zover. Ik wil proberen vanmorgen een beetje als een gids te zijn in een museum. Die niet te veel gaat uitleggen, maar vooral schijnwerper wil werpen op sommige aspecten van het verhaal wat we gelezen hebben. En het eerste wat ik wil doen, is als het ware jullie meebrengen in een ruimteschip, ver genoeg van de aarde, dat we geen details meer zien, maar dat we het grote beeld zien. Wat is hier aan de hand? En ik ga een paar bijbelteksten lezen om jullie te tonen, wat jullie natuurlijk al lang weten, maar om toch jullie te tonen van, wat is hier aan de hand? En ik wil jullie eerst meepakken naar een paar verzen uit de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 9, waar ik een paar verzen wil lezen. Om jullie te laten zien wat hier aan de hand is, maar wat jullie gelukkig allemaal zelf al weten. Hebreeën hoofdstuk 9, vanaf vers 11. In hoofdstuk 8 schrijft de schrijver van Hebreeën dat de dingen van het Oude Testament, dat dat maar een schaduw was van het echte, van de werkelijkheid die zou komen. En in hoofdstuk 9 gebruikt hij net iets andere woorden, maar datzelfde beeld komt naar voren als je hoofdstuk 9 begint te lezen. Maar ik lees vanaf vers 11. Christus daarentegen is aangetreden als hoge priester van al het goede dat ons is toebedacht. Hij is door een indrukwekkender en volmaakter tent, die niet door mensenhanden gemaakt is en niet behoort tot onze schepping, voor eens en altijd het hemelse heiligdom binnengegaan. En dan niet met bloed van bokken en jonge stieren, maar met zijn eigen bloed. Zo heeft hij een eeuwige verlossing verworven. Want als het lichaam van wie onrein is al wordt gereinigd en geheiligd wanneer het besprenkeld wordt met het bloed van bokken en stieren of bestrooid met de as van een jonge koe, hoeveel te meer zal dan niet het bloed van Christus, die dankzij de eeuwige geest zichzelf heeft kunnen opdragen als offer zonder smet, ons geweten reinigen van daden die tot de dood leiden en het heiligen voor de dienst aan de levende God. Telkens opnieuw had je jaren en eeuwenlang in het Oude Testament mensen die allerlei handelingen moesten doen, mensen die elk jaar hun hele hebben en houden op een ezel moesten laden of op hun rug moesten laden om naar Jeruzalem te gaan en aan de offers mee te doen. En wat hier gebeurt, wat hier aangekondigd wordt in Lucas 1, zet dat helemaal op zijn kop. Niks van dat alles was nadien nog nodig. En het mooie wordt vervolledigd met een paar versen die ik wil halen uit de brief van Petrus. Dan toch even 1 Petrus, maar heel kort maar. Ik wil een paar versen lezen om te onderstrepen wat hier aan de hand is. In 1 Petrus hoofdstuk 2, vers 9 en 10, daar staat het volgende. Het gaat onder andere over ons. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk. Eens viel Gods ontferming u niet ten deel, nu wordt zijn ontferming u geschonken. Maria had nauwelijks besef van wat ik hier gelezen heb. Zacharia, die een beetje later in het stukje wat ik niet gelezen heb, ging profeteren, legt nog steeds de nadruk op wat het voor Israël betekende, wat er dan zou gebeuren. Het is pas later dat de apostelen en vooral Paulus ging begrijpen, maar dit is veel groter dan we gedacht hadden. Dit is wereldwijd wat er hier aan het gebeuren is. Het is niet alleen aan het gebeuren, het was al heel, heel lang voorzegd. Ik ga nog één vers lezen uit 1 Petrus. 1 Petrus hoofdstuk 1, vers 20. 1 Petrus hoofdstuk 1, vers 20. Al voor de grondvesting van de wereld is hij door God uitgekozen en nu is hij aan het einde van de tijd verschenen omwille van u. God heeft een scenario dat veel verder gaat dan die paar offers die om de zoveel tijd moesten gebracht worden. Nee, zelfs dat was maar een schaduw. Het ging veel verder dan die offers. Het ging om het enige ware offer. Het ging veel verder dan dat volk Israël. Het ging over alle mensen die gered moesten worden. En het is een plan wat al heel, heel lang klaar lag. Een vraag. Heeft u al eens iets georganiseerd? Vast wel, hè? Iets heel kleins. Mama's, papa's, als je kinderen hebt en het is stilaan tijd dat ze naar school vertrekken, in de auto geraken of in de bus geraken, dat op zich is al a hell of a job, like dat ze dan zeggen in het Engels. Hè? Alles georganiseerd krijgen, dat ze om 7:26 de deur uit. Heb je niks vergeten? Je hebt vast en zeker al iets georganiseerd. Of iets van wat groter omvang, met je gezin op vakantie gaan. Beeld je maar eens in, alles wat er komt bij kijken. Je hebt dat vast wel. Je zit dan in de auto achter het stuur en zo van, we zijn vertrokken. Alles, voorbereidingen zijn achter de rug, hopelijk niks vergeten. Dat gaat bij mij dan de eerste paar minuten van, ik heb dit toch mee, ik heb dat toch mee. Je hebt vast en zeker al iets georganiseerd. Je hebt vast en zeker al iets groters georganiseerd. Verjaardagsfeestje voor de kinderen, komt al wat meer bij kijken. Of een familiereunie, waar je iedereen bij elkaar wil krijgen op een plek, komt al wat meer bij kijken. Je hebt misschien al grotere dingen georganiseerd. René sprak mij een tijd geleden aan van, weet je nog, dat toneelstuk in de Meent in Alsenberg. Ik was absoluut niet betrokken bij de voorbereiding, maar het moet heel wat zijn om zoiets te organiseren. Om aan alles te denken. En hier is God iets in gang aan het zetten die vele, vele keren omvangrijker is dan wat je je als mens ook maar kunt voorstellen. God zet hier een hele hoop dingen tegelijk in werking waarvan dat je denkt, wauw. Tot dan, tot een paar dagen voor de geschiedenis die ik gelezen heb, tot dan was Gods scenario maar in stukjes en brokjes bekend geraakt. Je moet echt de Bijbel al redelijk goed kennen om te gaan ontdekken in die paar honderden bladzijden van, hier zegt God iets, daar toont hij iets, een paar woorden, langere stukken in Jesaja, die een licht werpen op wat er ging komen. Dus het was al voorzegd, het was al bezig. Hier en daar kregen individuen een glimp te zien van wat er aan het gebeuren was. Maar nu komt echt alles tegelijk in actie. Want er was een lange tijd niks of bijna niks gebeurd. En nu komt alles bijna tegelijk in actie. Want God had heel veel dingen te doen. Mensen moesten zwanger worden. De keizer van Rome was nodig, want hij moest het idee krijgen om over heel het Romeinse Rijk een volkstelling te organiseren. En boodschappers moesten uitgaan en die moesten aan alle provincieverantwoordelijken zeggen van mensen moeten geteld worden. En al die boodschappers moesten op tijd in Israël geraken, want dan moest de koning het weten en het daar bekendmaken. En dat moest allemaal gebeuren voor de bevalling van Maria. En heel die volksverhuizing moest op gang komen. En Maria en Jozef mochten niet te snel opschieten in hun reis. Want als ze toekwamen, moest alles vol zijn, zodat ze in die stal terecht konden komen. En er moest een ster ergens zijn. Een heel bijzondere ster. Beeld je maar in. Een ster miljoenen lichtjaren ver die u ergens naartoe brengt. Hoe is het gegaan? Niemand weet het. Maar er waren een paar mensen die zo geïnteresseerd waren in sterren, dat ze die ster opmerkten en zijn gaan volgen en precies op de goede plaats terechtkwamen. En er moest georganiseerd worden dat er in die buurt dan herders waren en het hele engelenkoor moest oefenen om dan te kunnen zingen voor die herders. En er moest een engel komen die op tijd naar Jozef kwam om tegen Jozef te zeggen van wakker worden, wakker worden, want de koning wil het kind doden, weg ermee naar Egypte. God had gigantisch veel dingen op wereldschaal te doen om dit allemaal mogelijk te maken. Dit verhaal wat we zijn beginnen lezen is maar een stukje van een gigantisch scenario waarvan je denkt van alleen God is in staat om het op die manier te laten gaan. Zoveel duizenden, miljoenen mensen die in beweging gezet werden om in gang te zetten, zoals Petrus het zei, van wat in den beginne voorzegd was, opgeschreven was, gepland was, vast en zeker zou gebeuren. Als je daarbij stilstaat, dan moest ik bij de voorbereiding denken aan dat lied van halleluja, halleluja, wat een God is Hij. Ik zing niet zo goed, hè, maar wat een God is Hij. Dank je, Sam. Volgende keer roep ik jou, Sam. Wat een God is Hij, die zo'n scenario bedenken kan en in gang kan zetten en alles gebeurt precies zoals het moest gebeuren. Wat heerlijk om een God te kennen die een God van het grote is. Niks is te groot of te onmogelijk voor God, of alles gebeurt precies zoals God het gepland heeft. Wat God beslist, dat gebeurt. We hebben een God die een God van het grote is. Maar ik ben zo gigantisch blij om het stukje wat ik heb mogen lezen met jullie. Omdat dit stukje wat ik gelezen heb ons ook toont dat God niet alleen de God van het grote is, maar ook de God van het kleine. De macroschaal en de microschaal. We komen met ons ruimteschip terug naar de aarde en het wordt weer heel tastbaar, heel herkenbaar. Misschien ken je dat wel. Je bent volop druk bezig. Neem misschien het voorbeeld van morgen vertrek je op vakantie en er is nog zo gigantisch veel te doen. En je valiezen maken en waar zijn de papieren en waar zijn de sleutels en we hebben de tickets toch niet vergeten. En een van je kinderen komt aan je mouw trekken en zegt van papa, waar is mijn knuffel? Wat is jouw reactie dan van, nu niet hè, ben bezig, zie je niet met grote dingen bezig. We gaan morgen op. Maar God is niet zo. God is bezig met wereldwijde grote dingen te doen, dingen die de wereld compleet op zijn kop gaan zetten. En God heeft detail voor individuele mensen. God is niet alleen bezig met de wereld op zijn kop te zetten, God is bezig met de wereld van mensen op zijn kop te zetten. We hebben verhalen gelezen van Maria, we hebben het verhaal gelezen van Elisabeth. We hebben het verhaal niet gelezen van Jozef. We hebben het verhaal niet gelezen van Zacharia. Vier kleine, eenvoudige mensen. Wiens leven compleet op zijn kop gezet is. En ik vind het zo mooi om te zien. Als je het gaat nalezen, dan kan het je, hoop ik, ontroeren om te zien hoe God met die vier mensen is omgegaan. We weten niet veel, maar wat we weten is mooi om te zien. Ik ga er één noemen die niet genoemd wordt in het evangelie van Lucas. Toch niet in het stuk wat we gelezen hebben, Jozef. Je moet naar Matteüs hoofdstuk 1 gaan. Matteüs is de enige die iets zegt over Jozef. Niks bij Marcus, niks bij Johannes. Alleen Matthäus zegt iets over Jozef. Er wordt onderstreept dat Jozef een rechtschapen man was. Veel meer staat er niet van hem beschreven. Maar als dat het enige is wat ze op jouw graf zouden mogen zetten, dan zeg je van, ah, daar zou ik fier op zijn, als dat op mijn graf zou mogen staan. Geert was rechtschapen. Jozef was een rechtschapen man. En zijn wereld werd op zijn kop gezet. Hij stond op punt om te trouwen. Er is hier iemand die weet wat dat is, op punt staan om te trouwen. Ik ga ze niet noemen, maar hij stond op punt om te trouwen en zijn wereld werd op zijn kop gezet. Want de vrouw met wie hij ging trouwen bleek zwanger te zijn. En hij ging ze 3 maanden kwijt zijn, we hebben het er net gelezen. Maria verdwijnt 3 maanden de bergen in, op bezoek bij Elisabeth. Dus niet alleen wordt zijn wereld op zijn kop gezet van, wat is hier aan het gebeuren? Hij is zijn verloofde 3 maanden kwijt. En God stuurt een engel naar Jozef, die van plan is om stilletjes weg te gaan, om geen schande te brengen over Maria. En de engel legt hem uit wat er aan de hand is. Van, Jozef, wees maar rustig. Wees niet bang. Ik weet dat je leven op zijn kop gezet wordt, maar Gods hand is hierin. Vertrouw op God. God zet het leven van mensen op zijn kop, maar zorgt ervoor dat hun hart in rust en vrede door de storm kan gaan. Door de moeilijke tijd kan gaan. Het tweede wat God doet op microschaal. Elisabeth en Zacharia. Ook van hen wordt gezegd dat het Godvrezende mensen waren. En ze hebben vast en zeker een lang en oud en opgegeven gebed waarschijnlijk al heel ver weg in een schoenendoos gestopt. Helemaal onderaan de schoenendoos. De doos van leuke dingen, minder leuke dingen en wensen die ze hadden en die nooit zijn uitgekomen. En het eerste wat de engel tegen Zacharia zegt als hij bij hem op bezoek gaat in de tempel, het eerste wat hij doet is van, wees niet bang, kom maar tot rust. En het tweede wat hij zegt is, God heeft jullie oude, door jullie misschien vergeten gebed gehoord. God wist de pijn bij Zacharia en bij Elisabeth, in het bijzonder bij Elisabeth. Zag hij de pijn en het eerste wat de engel mag zeggen tegen Zacharia is van, God heeft die pijn gezien en God komt die pijn tegemoet. God heeft jullie gebed verhoord. En hoe diep die pijn zat, dat proef je als je leest wat Elisabeth doet als ze te horen krijgt dat ze zwanger gaat worden. Een korte tijd later werd zijn vrouw Elisabeth zwanger, vers 24. Ze leefde 5 maanden lang in afzondering. En zei bij zichzelf, de Heer heeft zich mijn lot aangetrokken, hij heeft dit voor mij gedaan, opdat de mensen me niet langer verachten. Dat was het leven van Elisabeth. God vrezend, God trouw, een levenslange wens om een kind te hebben, en God komt die wens tegemoet. God kijkt naar het kleine en zorgt voor het kleine. Ietsje langer stilstaan bij Zacharia. Als Zacharia de engel op bezoek krijgt, dan heeft hij een vraag van, allee, hoe kan dat nu? En soms proberen mensen die, als ze de Bijbel gaan lezen, dan te zeggen van, ja, de vraag die Maria stelde was een andere vraag die Zacharia stelde. Ga eens goed kijken, Maria had evenveel onduidelijkheid als Zacharia. De vraag die Maria stelde was bijna exact dezelfde als degene die Zacharia stelde. Van, hoe moet dit gaan? Bijna exact hetzelfde. Dus laat ons niet te snel zijn om te zeggen van, ja, die Zacharia, die had het niet begrepen, hè. Maria had het ook niet begrepen. Maar wat ziet God in het hart van Zacharias en wat wist de engel? In het hart van Zacharias was er ongeloof. Dat is iets waar wij heel voorzichtig moeten in zijn om elkaar daarop aan te spreken of daarvan te beschuldigen. Maar God ziet het hart aan en proeft in het hart van Zacharias ongeloof. En de straf voor zijn ongeloof was, 9 maanden niet kunnen spreken. Sommigen suggereren zelfs 9 maanden niet kunnen spreken en horen, omdat bij de geboorte van Johannes moeten zijn wenken om dichterbij te komen. Nu, ik vind het een beetje gevaarlijk om die conclusie te trekken, maar in ieder geval 9 maanden niet kunnen spreken, daar zijn we zeker van. Maar God wist dat Zacharia een godvrezend man was, zo staat die beschrijving. Beiden waren vrome en gelovige mensen, staat er in vers 6, die zich strikt aan alle geboden en wetten van de Heer hielden. En God bestraft Zacharia, en toch gaat God door met Zacharia. God brengt Zacharia 9 maanden in een, ja, iets wat hij vast en zeker nooit meer vergeten is de rest van zijn leven. Een moment van stilgezet worden in zekere zin. En God gaat door. God gaat door, want wat zie je gebeuren als Johannes de doper geboren wordt? Dan schrijft hij de naam op en dan mag hij profeteren in de naam van God. Dan krijgt hij van God woorden die tonen dat hij die 9 maanden niet kwaad in zijn hoek is gekropen en gezegd van God, dat is niet eerlijk. Hij is 9 maanden lang met God bezig geweest, waardoor God in staat was om hem na 9 maanden die profetie te geven als een ondersteuning van het geloof dat hij is gaan groeien bij Zacharias. Het was er niet op het moment dat de engel kwam, het was er des te meer 9 maanden later. Hij had 9 maanden zwangerschap nodig, als het ware, om zijn geloof te zien groeien en zien echt worden en echter worden. Iets is mij opgevallen, wat vast en zeker een bemoediging voor Zacharia moet geweest zijn in die tijd. En ook dat toont weer hoezeer God begaan is om het individuele, kleine, maar toch belangrijke leven van elk van zijn kinderen. Ik beeld mij het volgende in. Een avond, laat, Zacharia en Elisabeth komen samen en Elisabeth is aan het vertellen. Van Zacharia moet je nu wat weten. Je hebt Elisabeth gezien, hè? Ze is op bezoek, je hebt Maria gezien, ze is op bezoek gekomen. Weet je wat er gebeurd is toen Maria binnenkwam? Hij kon niet zeggen, nee, vertel, want je zal het waarschijnlijk zo gedaan hebben. En wat vertelt Elisabeth wat er gebeurde toen er Maria binnenkwam? Het kind in haar buik sprong op. En ik kan me niet van de indruk ontdoen dat op dat moment Zacharia moet gedacht hebben aan wat de engel tegen hem had gezegd. En we lezen het in vers 15. Een heel persoonlijk gesprek tussen de engel van God en Zacharias. Waar de engel tegen Zacharias zegt, hij zal groot zijn in de ogen van de Heer. Daar gaat het, de belofte voor Johannes de Doper. Hij zal groot zijn in de ogen van de Heer en wijn en andere gegiste drank zal hij niet drinken. Hij zal vervuld worden met de Heilige Geest terwijl hij nog in de schoot van zijn moeder is. Ik kan mij niet van de indruk ontdoen dat dat op dat moment is gebeurd. Maria komt binnen. Ze blijkt al zwanger te zijn, want Elisabeth zegt van, gezegend is de vrucht in uw schoot. Maria is al zwanger en op het moment dat Maria met Jezus in zich binnenkomt, grijpt Gods geest Johannes de Doper in de buik van zijn mama aan. Ik vind dit een heerlijke bemoediging van God voor Zacharias. Van Zacharias, nog even, hè, nog 3 maanden... voordat je met je geloof naar buiten kunt komen, maar laat ik u een bemoediging geven. Wat de engel toen gezegd heeft, hè, het eerste stukje daarvan is nu al in vervulling gegaan. Houd uw geloof vast, houd uw hoop op mij gericht. Het moet een bijzondere bemoediging geweest zijn voor Zacharia om dat te mogen merken. En dan Maria zelf, ook het leven van Maria wordt compleet op haar kop gezet. Maar wat merkt ze? Wat merkt Maria in haar leven? Ik ben een gelovige vrouw van weinig betekenis. En wat bij haar zo naar voren komt is van, God ziet naar mij om. Die grote God die machtige dingen gaat doen en wat de engel gezegd heeft, zal bij haar wel een plaatsje gekregen hebben in haar besef van wat in het Oude Testament voorzegd was. Die grote, machtige God wil mij, eenvoudig meisje, gaan gebruiken. En ook zij begrijpt er niks van. Ze begrijpt er helemaal niks van. Maar in tegenstelling tot bij Zacharias proeft God in haar hart geloof. En in tegenstelling tot bij Zacharias krijgt ze uitleg. Zacharias kreeg ook uitleg, maar werd toch gestraft. Zij krijgt de uitleg van wat er zou gaan gebeuren. En de uitleg die ze kreeg, ondersteunt het geloof wat er al aanwezig was in haar hart. Want wat zegt de engel? Niet alleen wat er zal gebeuren in haar leven, maar als het ware om geloof te ondersteunen. En Elisabeth, die geen kinderen kon krijgen, die is er een aan het krijgen. Ze is zwanger van een zoon. En zoals het in vers 37 staat, maar ik vond het mooier klinken in de NBG-vertaling. Geen woord dat van God komt, zal krachteloos wezen. Dat is het laatste wat de engel zegt tegen Maria voor die weggaat. Geen woord dat van God uitgaat, zal krachteloos zijn. En met die belofte wordt ze achtergelaten. En dan denk je van, oké, hier moet Maria het mee doen. Nee, hier moet ze het niet mee doen. God wil dat sterke, maar toch broze geloof van Maria nog bijkomend ondersteunen. Heerlijk om te zien. Want kijk eens naar de woorden van Elisabeth, die ze uitspreekt als ze vervuld wordt door de geest van God. De woorden van Elisabeth zijn met andere woorden bijna hetzelfde als wat de engel zegt. Ze herhaalt wat de engel tegen Maria heeft gezegd. Waardoor Maria beseft van, dit heeft de engel gezegd. Dit komt van God. Elisabeth wist daar niet van, ze was daar niet bij. En zij bevestigt wat de engel tegen mij persoonlijk heeft gezegd. God is groot. God ondersteunt mijn geloof. God komt ons klein, zwak, onvolmaakt geloof tegemoet. God is niet alleen de God van het grote scenario, waar op wereldschaal dingen in beweging worden gezet. God heeft er zelf tijd voor het oog. Oog voor dat kind dat zegt van, papa, ik vind mijn knuffel niet. Of papa, wat jij nu van mij vraagt, dat is te groot voor te vatten voor mij, God. En God gaat met elk van die vier heel eenvoudige mensen aan de slag om in hun leven hun geloof op te bouwen, te versterken, terug verder te brengen, te laten groeien en tot voorbeeld te laten zijn voor ons. Wat ik heerlijk vind aan Maria is dat ze eigenlijk een voorbeeld is voor ons in ons thema, wat niet zo heel vaak aan bod komt, hè, ons thema van waar is je hart? Hoe is je hart? Ik vind het heerlijk om naar het hart van Maria te kijken. We hebben zo weinig woorden van haar, en toch is het heerlijk om te zien. Hoe is het hart van Maria? Maria is een jong meisje, maar waar God al in ziet, in haar hart is een diep, krachtig, eenvoudig geloof. Want ze stelt een vraag van onbegrip, en toch proeft God in haar hart geloof. En wat antwoordt ze als de engel klaar is met zijn verhaal? Twee dingen. Heel eenvoudige dingen. Ik sta in Gods dienst. Ze heeft precies begrepen hoe het in deze wereld aan toe gaat. God staat niet in onze dienst. Ik sta in Gods dienst. En laat gebeuren wat God wil. De wereld mag op zijn kop staan. Ik begrijp er misschien niet eens 10% van wat er aan het gebeuren is. Maar laat maar gebeuren wat God wil. Eenvoudiger kan het niet. Om zo'n ingesteldheid te hebben. Ik sta in Gods dienst. Laat maar gebeuren wat er moet gebeuren. Omdat God het wil. Maar het vierde wat ik zie in haar hart is niet alleen een hart van laat maar gebeuren in mijn leven wat God wil. Maar ze is niet alleen met zichzelf bezig. Want van zodra de engel bij haar geweest is en gezegd heeft, uw verwante Elisabeth is ziek, het eerste wat ze doet is bagage verzamelen, wegwezen. Op bezoek gaan. Delen in de vreugde van Elisabeth. Delen in wat haar is overkomen. Erbij zijn. Helpen. Steunen. Tot aan de bevalling. Of tot net voor de bevalling waarschijnlijk. Overrompeld maar toch helemaal gefocust op een ander en niet op wat er in haar leven aan het gebeuren was. Ik wil afronden met haar loflied nog eens voor te lezen. Een reactie van haar, een spontane reactie van haar, van hoe ze dat allemaal verwerkt heeft en wat ze daar dan uiteindelijk mee doet. Ze krijgt de engel, ze krijgt via Elisabeth door Gods geest ingegeven de bevestiging van wat de engel heeft gezegd. En dan gaat ze zingen. Of zingen, of zeggen, of Maria zei. Mijn ziel prijst en looft de Heer. Mijn hart juicht om God, mijn redder. Ik hoop dat dat jullie verlangen allemaal is. Dat jullie zo in het leven staan dat als God jou iets geeft, jou iets bekend maakt, iets begenadigd voor jou doet, dat jouw eerste spontane reactie is: mijn ziel prijst en looft de Heer, mijn hart juicht om God, mijn redder. Heel kort zegt ze iets over zichzelf en dan stopt het ook. Hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares. Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen. Heel kort iets over zichzelf, van dank u wel God. Ik stel misschien niet veel voor, maar u doet grote dingen door mij. Wat maakt mij dat gelukkig? En dan gaat de focus weer helemaal naar God. Ja, grote dingen heeft de machtige gedaan voor mij. De focus gaat weer helemaal naar wat God gedaan heeft in haar leven. Niet hoe gelukkig ze wel is en hoe het allemaal zal zijn. De focus helemaal naar God. Grote dingen heeft de machtige voor mij gedaan. Haar conclusie: heilig is zijn naam. Hij ziet om naar zijn volk, is een van de dingen die dan in het volgende naar voren komt. Hij ziet om naar zijn volk. Hij ziet om naar de nederige, naar de kleine, naar degene die zich niet rijk en machtig en belangrijk voelen of weten, maar zij die juist het omgekeerde zijn, onbelangrijk. Niet groot in macht of in rijkdom, want God verwerpt die. God zoekt de kleine en nederige van hart. Uitdaging voor ons. Tot slot, uitdaging voor ons. Ik wil je uitdagen, ik wil mezelf ook uitdagen de komende tijd, om stil te staan. Sta stil bij het gigantische werk wat God in gang heeft gezet en wat nog altijd bezig is, want een stuk van het verhaal moet nog komen. Wees onder de indruk van Gods almachtig werk wat begonnen is en nog steeds bezig is. Maar wees ook onder de indruk van hoe God ieder individueel mens aanziet, zijn noden kent, zijn behoeftes kent en maar één ding verlangt: het kleine geloof wat er is vasthouden en versterken en laten groter worden, op welke manier dat hij nodig vindt om dat te doen. Sta stil hoe God in jouw leven op die manier bezig is. Wees onder de indruk van het grote plaatje van wat God aan het doen is in de wereld, in Halle misschien, in onze kerk, maar sta ook stil bij wat God in jouw persoonlijk leven aan het doen is. We willen gebedsweek houden, niet deze week, maar volgende week. We willen dat bewust doen om momenten te nemen van stil te staan. Stilstaan en op God zien. Onder de indruk zijn van zijn grootheid. In de wereldgeschiedenis, in de geschiedenis van ons persoonlijk leven. We willen ook stilstaan, niet alleen in de gebedsweek, we willen ook stilstaan op zondag 27 december. Dan willen we een dankdienst hebben. Een dankdienst die opnieuw datzelfde doel heeft, wat Maria had met haar lied. God prijzen om wie hij is en daarvan getuigen. Want God heeft dit in mijn leven gedaan. God is groot, God is goed. Dit leert hij mij uit zijn woord. Dit toont hij mij in zijn leven. Dit doet hij om mijn geloof te laten groeien en versterken. Gebedsweek en dankdienst bij elkaar in de kerstvakantie. Sta stil op weg naar kerst. Leer nederigheid. Ik heb bewust een verhaal van de vrouw Maria genomen. Ik denk dat vrouwen makkelijker dan mannen, en ik denk dat je het alleen al maar in de Bijbel kunt tegenkomen, makkelijker geneigd zijn om te buigen voor God. Dat wij mannen door, ja, weet ik veel, door wat allemaal, dat moeilijker vinden. Makkelijker hoogmoedig zijn of denken dat wij moeten het voortouw nemen, wij moeten het doen. Nederigheid, leer het, zoek het bij God. Geduld, zoek het bij God. Elisabeth en Zacharia hebben lang moeten wachten. Het volk van Israël heeft lang moeten wachten op zijn Messias. Maar sta stil en zoek God in de komende tijd om nederigheid te leren, om geduld te leren, om vertrouwen op God te leren zoals Maria zonder veel antwoorden gewoon gezegd heeft van God, prima zoals u verder in mijn leven gaat gaan. En laat ons blijven leren en oefenen om God te leren, te eren in onze lofliederen. Amen. Laat ons een moment stil zijn. Heere God, u bent groot. Wat een machtig God bent u, Heere, dat u perfect in staat bent de wereldgeschiedenis en de wereld op zijn kop te zetten om precies dat te laten gebeuren wat u gepland hebt, Heere. Geen mens kan uw plannen weerstaan. Hoe groot bent u, Heere? Hoe machtig bent u, Heere? Onbeschrijfelijk en onbegrijpelijk. We eren u, Heere God, en we buigen voor uw almacht. Maar wat heerlijk om te zien, Heere, dat u ook een heel persoonlijke God bent, heel dichtbij. Dat u elk van ons persoonlijk kent, met onze zwakheden, met onze moeites, met onze vragen, met onze onbeantwoorde vragen, met onze opstandigheid misschien over sommige dingen. En u komt onze zwakheden en ons klein geloof tegemoet, Heere, en u beschermt het. U wakkert het weer aan, u geeft allerlei dingen, Heere, door uw woord, door broers en zussen, door uw geest ingegeven, Heere, versterkt u het geloof van uw kinderen. Dank u wel, Heere God, dat u precies weet hoe u dat moet doen, omdat u ons kent en omdat u ons lief hebt. Hoe machtig bent u ook daarin, Heere, in het kleine, in het zorgen voor elk van uw kinderen. We eren u en we prijzen u. Heere, geef dat er lofliederen in ons hart mogen opwellen, zoals bij Maria, zoals bij Elisabeth, zoals bij Zacharia. Lofliederen mogen opwellen over uw grootheid, Heere. Dat we u van harte zullen leren eren en prijzen om uw almacht in de wereld en in ons leven.